Hé hey René, hoe gaan we naartoe vandaag?
Nou, vandaag gaan we niet naar buiten. We gaan vandaag naar de studio.
Oké.
En dan gaan we praten met twee wetenschappers.
Wetenschappers?
Ja, dat denk je natuurlijk. Oeh, taai.
Ja, dat denk ik dan.
Ja, maar deze niet hoor.
Oké, maar dat ligt ook aan de vragen die wij stellen.
Zeker, en zeker jij. Je kan van die hele mooie vragen stellen.
Onnozel, zeg maar. Ja, oké.
Okay. Ja, we gaan praten met Frederik Praasdrink en Patrick Huntjes. En ze zijn beide lector aan een hogeschool. Okay. Ze kunnen heel bevlogen vertellen over de voedseltransitie en hoe de wetenschapper naar kijkt.
Als je een groep leerlingen, studenten daar warm voor krijgt, dan moet je wel iets goeds doen, zeker. Zou je zeggen.
Ja. Ja.
Nou, ik ben benieuwd. We gaan ze eens even bevragen.
Ja, zeker.
Wat is goed voedsel? Is dat gezond, duurzaam of juist betaalbaar voedsel? Dat hoe we nu eten en produceren niet houdbaar is voor de planeet of voor onszelf, daar zijn veel mensen het over eens. Hoe een goed voedselsysteem er wel uitziet, ligt een stukje ingewikkelder. Daarom kloppen René Bruins en René Schellekes aan bij voorlopers in verandering. Mensen met visie die daar wel een idee over hebben. Over wat goed voedsel is.
Hier aan tafel hebben wij Frederik Praasdrink. Zij is lector Future Food Systems aan de Has Hogeschool in Den Bosch. En tevens penvoerder van het NWA-programma Transitie naar een duurzaam voedselsysteem. En daarnaast zit Patrick Huntjens. Hij is lector Sociale Transities in het Groene Domein aan de Hogeschool in Holland. En hoogleraar Transities aan de University Maastricht. Maar ook onderzoeken van hetzelfde NWA-programma. Nou, we gaan met ze praten vanuit de wetenschappelijke blik op de voedseltransitie via dat NWA-programma. Patrick en Frederik, welkom.
Dankjewel.
Hier in de studio.
Dan begin ik gelijk met een hele makkelijke vraag. Want NWA, waar staat die afkorting eigenlijk voor?
Dat is de Nationale Wetenschapsagenda.
Kijk.
Dat is een programma waarin heel veel mensen hebben samen nagedacht over de onderzoeksprogrammering die voor de komende jaren belangrijk is. En daar zijn een aantal programma's uitgekomen, waaronder ons programma Transitie naar een duurzaam voedselsysteem.
Ja, dus dat gaat niet alleen over voedsel. NWA gaat over
allerlei heel veel soorten van onderzoek. Ja.
Oh, oké. Ja. En zijn dat allemaal wetenschappers die daarbij betrokken zijn?
Ja? Het is de W van wetenschap.
Ja, maar goed, soms is het fijn om wat praktijkmensen erbij te hebben.
Nou, zeker. En dat is natuurlijk ook de crux van ons programma. Daarin werken we juist heel goed samen met praktijkpartijen, met boeren, met maatschappelijke organisaties, met overheden. En dat heet dan een zogenaamd transdisciplinair consortium. Dus niet alleen maar wetenschappers van allerlei verschillende expertise of kennisdomeinen, maar juist ook die praktijkpartijen, want daar zit gewoon heel veel relevante kennis.
Ja.
Waar de wetenschap denk ik ook nog wel veel van kan leren.
En jullie krijgen geld van de overheid via het NWA-programma of het MBO. Hè? Dat is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie.
Ja. Ja. En Patrick, is dat alleen Nederlands of kijken jullie ook over de grens van wat daar gebeurt? Lijkt mij wel eigenlijk.
Zeker, ja. Je kunt het Nederlandse voedselsysteem niet op zichzelf beschouwen. Het is onderdeel van een groter geheel. En je merkt natuurlijk dat wij ingebed zijn in een internationale markteconomie. En misschien zijn we daar wel koploper zelfs in, hè? In hoe wij het voedselsysteem vormgeven met zoveel mogelijk productie per vierkante kilometer. Dus dat hangt heel erg af van wat internationaal gebeurt, hoe onze handelsbetrekkingen eruit zien, hoe ketens lopen. We halen heel veel voedsel uit het buitenland, maar wij exporteren ook wel heel veel. Dus die internationale component is een onmisbaar onderdeel van het onderzoek wat we doen. Mm-hmm. Maar vooral ook de doorwerking van naar lokaal niveau. Hè, van welke transities kunnen we daar gaan verwezenlijken? Ja, en dat begint vaak ook op lokaal niveau.
Ja, want je zegt al transities in meervoud. Want de voedseltransitie, zitten natuurlijk allerlei elementen in. Je hebt de eiwittransitie. We moeten misschien hier en daar anders gaan verbouwen omdat de landbouwgrond verzeelt. We moeten anders gaan eten. We moeten ook nog zorgen dat niet iedereen obesitas krijgt. Ik zeg allemaal, maar wat zit dat er allemaal in?
Hele hups problemen, ja.
Ja.
Het hele brede pakket van uitdagingen waar we tegenaan lopen, pakken we op. Dat noemen we ook eigenlijk de status quo, de huidige stand van zaken. En dan kijken we wat moeten we doen om naar een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem toe te bewegen. Ja, en dat zijn complexe processen.
Nog even terug dan. Wat was nou de aanleiding om dat programma te starten? Want er gebeurt er heel veel op het gebied van voedseltransitie. Wat had de wetenschap nog voor toegevoegde waarde om dit programma te starten?
Nou, ik denk dat de belangrijkste aanleiding daarvoor is dat er, als je kijkt naar het Nederlandse voedselsysteem, hè, met al die internationale dimensies, hè, mm-hmm. zoals Patrick net ook zei, dan is er heel veel om trots op te zijn in Nederland. We hebben volop voedsel, efficiënt, we zijn tweede exporteur, et cetera, et cetera. Maar er zijn ook hele grote schaduwkanten van diezelfde manier waarop we voedsel produceren en consumeren. En die schaduwkanten die zitten op allerlei gebieden. Hè. Gezondheid, wat jij net al noemde, ecologische factoren, biodiversiteit, klimaat, water, noem maar op. En ook allerlei economische factoren van, ja, we hebben alle externaliteiten die we niet in de prijsmechanismen hebben ingebouwd, et cetera. En juist die integrale schaduwkant of onduurzame uitkomsten van het voedselsysteem, daarvan zou het heel mooi zijn om te onderzoeken wat de rol van Nederland is, juist als gerenommeerde partij in internationale context. En omdat heel veel andere wetenschappelijke programma's heel vaak juist op één aspect focussen, bijvoorbeeld voeding en gezondheid of biodiversiteit. En dit programma juist die hele integraliteit pakt. En maakt dit programma best uniek, denk ik, in onderzoekswereld. Ja. En die aanleiding is natuurlijk de urgentie voor al die onduurzaamheidsproblemen.
Ja, René gaf al aan van jullie hebben nog een half jaar.
Ja.
Het is nogal wat waar we het over hebben. Hoe lang zijn jullie al bezig dan?
Ja, we zitten nu in het vierde jaar, Frederik. Hè? Ja.
Dat vind ik nog steeds weinig.
Dat is veel te weinig, ja. Doen. Voor dit soort projecten is het veel te weinig, absoluut.
Ja.
Maar dat hangt ook met de financieringsvoorwaarden. Hangt dat er vanaf natuurlijk. Maar dat is ook de manier waarop wij gewend zijn om onderzoeksgelden uit te zetten voor vraagstukken. Mm-hmm. Ja. Vaak met het idee van er wordt een AI opgezet voor 4 jaar. Dus dat bepaalt ook dan de periode van zo'n project.
Ja. Ja.
Maar wij zien het eigenlijk vanuit het NWA-project eigenlijk als het begin van een beweging die we opzetten.
Ja, ja. Ja.
En we hopen dat we daar een goede onderbouwing van kunnen geven van een aantal ontwikkeltrajecten of transitiepaden.
Ja.
Die met een goede onderbouwing nu een vliegwieleffect kunnen krijgen.
En als je daar nu bijna 4 jaar mee bezig bent, hè, heeft dat invloed op de manier waarop je zelf met voedsel omgaat, Frederik?
Zeker. Want het is niet alleen maar wat we aan de wetenschap of aan de maatschappij opleveren aan de resultaten, maar ook wat het met jezelf doet.
Ja.
Je bent natuurlijk zelf ook onderdeel van het voedselsysteem als consument.
Kun je een voorbeeld geven van jezelf wat er veranderd is? Ben je vegetarisch geworden? Of,
Ik was denk ik al ruim 25 jaar vegetarisch.
Okay.
Ik had het licht al een tijdje geleden gezien.
Ja.
Maar wij zijn wel in toenemende intensiteit, ben ik zelf samen met mijn kinderen en mijn familie bezig met eigen opzet van regeneratieve landbouw bijvoorbeeld.
Okay.
Dus voedselproductie in combinatie met herstel van natuur en biodiversiteit.
En voedselbosachtig.
Voedselbosachtig, strokenteelt doen we een beetje op pilotschaal hoor. Het stelt niet heel veel voor, maar tegelijkertijd geeft het ons wel een stukje legitimiteit om, om daar onderwijs over te geven bijvoorbeeld. Aan de has.
Maar het lijkt me ook heel fijn om er gewoon zelf mee bezig te zijn.
Nou, absoluut. Ja. Het is een beetje
ook ontspanning.
Ja, de ontspanning en het verbinden met de aarde.
Ja.
Ik denk dat ergens een kern zit in de relatie tussen mens en natuur of mens en aarde. Dat er ergens iets heel dieps in zit dat we weer terug moeten ontdekken.
Ja.
En landbouw en zelf met je handen in de grond zitten is eigenlijk een hele makkelijke vorm die heel ontspannend is en ook heel erg je weer in verbinding brengt en het belang van de natuur en het planeet weer doet herontdekken eigenlijk.
Ja. Patrick, jij?
Ben jij anders gaan eten of anders boodschappen gaan doen?
Totale gedragsverandering ondergaan.
Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met Frederik. Ik ben ook al heel lang een stuk bewuster bezig met hoe je leeft. Hè. Dat komt natuurlijk, dat is omdat je met dat vak bezig bent. En dan probeer je ook uit te dragen aan je directe leefomgeving, aan je familie. Dat is niet veranderd per se. Maar je wordt wel bewuster van de grote lijnen die je probeert aan te passen als samenleving. Hè. Dus onze focus ligt eigenlijk op een brede maatschappelijke verandering. Dan moet iedereen op zijn eigen manier invulling aan geven. Ja.
Hey, nog even terug naar dat NWA-programma. Jullie hebben eerst een analyse gemaakt van het huidige systeem. Veel wist je natuurlijk al, ook de aanleiding. Waren er nog dingen die je tegenkwam die je verbaasde? Dat je zegt, oh joh, dat wist ik helemaal niet.
Is dat niet het hele doel van onderzoek eigenlijk?
Ja.
Nou, zeker. Maar over die analyse van het huidige voedselsysteem. Mm-hmm. We kennen natuurlijk allemaal de facts en figures en de getallen over de uitkomsten. Hè, zoveel biodiversiteit, zoveel klimaat. Maar wat we veel minder goed in beeld hebben, is wat de onderliggende patronen en de structuren en zeg maar het paradigma van het systeem zijn, die maken dat die onduurzame uitkomsten steeds maar weer opnieuw ontstaan.
Oké, kun je wat van die paradigma's noemen?
Productieparadigma, dat is op zich wel een bekende, zeg maar, dat we ons focussen op veel kilo's per vierkante meter of tonnen per hectare. En niet zozeer kijken naar andere soorten waarden, zoals biodiversiteit of water of dat type dingen.
Ja.
Maar de crux zit hem misschien wel, en daar zijn we nog over in gesprek, hè, want het is in die zin een beetje een exploratief onderzoek. De crux zit misschien wel in die structuren en die patronen in het voedselsysteem. Bijvoorbeeld het idee dat natuur een oneindige bron is die we maar tot in lengte van jaren kunnen benutten voor ons, extractief kunnen benutten. En we weten nu dat dat niet zo is, maar alleen hoe krijg je nou dat patroon eruit? En op welke knoppen moet je nou draaien?
Ja.
Nou, daar zijn we volop mee bezig. En ik denk juist in dat middenstuk van de patronen en structuren van het systeem, dat daar de belangrijkste hefboompunten zitten.
Ja. Ja. Zou je kunnen zeggen dat daar ergens het schuurt of op zijn minst wringt tussen het ecologische en het economische systeem?
Ja, absoluut. En het economische is eigenlijk veel dominanter op dit moment, het marktmechanisme, dan ecologische waarden. Nu is het nog steeds economie boven ecologie en sociale waarden.
Mm-hmm.
En eigenlijk zou je toe moeten naar een systeem wat juist precies andersom werkt, waarin economie dienstbaar is aan maatschappelijke opgaven op het gebied van ecologie en sociale. Die hebben gezondheid, bijvoorbeeld voedselzekerheid.
Ja.
En dat is best een spannende.
Ja, is dat nou iets, hè? Want je bent ook lector aan de HAS, waar de studenten daar, die hebben dat al door? Of,
nou, dat zou ik niet helemaal durven zeggen voor alle studenten. Maar het grappige is, we zijn, as we speak, zijn we samen met de Avans Hogeschool, een lectoraat wat gaat over nieuwe economie. Dat is misschien even los van de NDA. Mm-hmm. Een masterclass aan het organiseren, die heet Future Food Economy. En daar gaat het juist over de rol van de economie in transities. En die is heel erg groot. En dat is heel leuk om ook samen met niet-groene studenten en docenten zo'n exploratie te doen van hoe zou die economie er dan moeten uitzien om dienstbaar te zijn aan die andere type waarden.
Ja, je zegt dan gaan we even buiten de NWA, maar ik kan me toch voorstellen dat binnen de NWA een heel belangrijk onderwerp is juist.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Hoe kom je dat tegen, Patrick?
Nou ja, kijk, wat ik toch wel verrassend vind, en dat blijkt nu ook uit ons NWA-onderzoek, ik vind het zelf persoonlijk heel chockerend, is dat je als je kijkt naar wat mensen beweegt, wat hun motivatie is en wat hun wereldbeeld is, hè, dan kom je op die diepste laag van die ijsberg, wat Frederik ook noemt, die paradigma's, dat heel veel mensen een waardeoriëntatie hebben die veel meer zit op het altruïstische en het ecocentrische, hè, dus het belang van natuur en de sociale leefomgeving. Tegelijkertijd zitten we in een systeem die daar helemaal geen nadruk op legt. Hè? Dus je ziet daar een heel groot gat eigenlijk van wat mensen eigenlijk belangrijk vinden ten opzichte van hoe wij het systeem hebben ingericht. Het economische systeem wat eigenlijk uitgaat van een mensbeeld die alleen maar gericht is op eigen belang, hyperrationele afwegingen maakt, korte termijn denken, individualisme.
Mm-hmm.
Dat is hoe wij onze samenleving georganiseerd en gestructureerd hebben.
Is het een beetje vergelijkbaar? Probeer het even concreet te maken voor de luisteraar. Ik ga wel eens met mijn kinderen naar zo'n snel restaurant langs de weg. Met zo'n hele grote M boven de weg. Dat niet uit mijn, doe ik niet uit vrije wil, maar dat willen de kinderen. En eigenlijk wil ik daar niet zijn.
Ja.
En eigenlijk krijg je, voedsel, vulsel aangeboden, om maar zo te zeggen.
Ja.
En ik vind altijd, wat ik niet wil, maar dat bieden ze me aan, heel veel verpakkingsmateriaal en heel veel zooi. Is het een beetje die context waar je over praat?
Precies. Ja. Kijk, er wordt vaak gezegd van we hebben een collectieve gedragsverandering nodig. Ja, we moeten minder dit, we moeten meer dat, of meer dit. Maar dat gaan we niet voor elkaar krijgen als ook het systeem niet daarom ingericht wordt.
Ja.
Als je alleen al kijkt naar het feit dat we meer dan 300 of 350 advertenties per dag zien. Op straat, op televisie, op radio, op televisie.
Valt me nog mee, moet ik eerlijk zeggen.
Gemiddeld, hè? Dus dat hangt een beetje af van de context waar je in zit natuurlijk. Maar we zitten in een systeem waar ons alleen maar pusht om te consumeren, om meer te gebruiken. Want dat is goed voor de economie, dat is goed voor de economische groei.
Ja.
Maar dat gaat volledig voorbij aan sociale en ecologische waarde eigenlijk.
Ja.
Dus het is als individuele burger heel moeilijk om je gedrag zomaar te veranderen.
Ja, we worden gewoon geïndoctrineerd eigenlijk door allerlei marketing.
Ik zeg wel eens dat we gekidnapt worden door een economische systeem.
Ja, op zich is het ook niet verbaasd. We weten een beetje dat we ook gemanipuleerd worden. Ook in supermarkten natuurlijk. Hè. Alles wordt op ooghoogte en zo gebruikt. Maar het is opvallend dat uit het programma in ieder geval blijkt. Dat ben je eigenlijk op zoek naar die bijzonderheden. En we denken snel inderdaad wat René zei. Eiwittransitie, voedselverspering, gezondheid. Dat je dan dat je daar in die onderliggende principes stuit. En die hefboom. Kun je dus een hefboom noemen waarvan je zegt. Dit zou wel echt eentje kunnen zijn. Dat is een triggerpoint voor de toekomst.
Ja, ik denk dat er uit het onderzoek heel veel mooie voorbeelden komen. Waar je eigenlijk, wat je als startpunt kan gebruiken. Hè? Op het moment dat je met iemand in gesprek gaat. Of dat nou een boer is of een overheid. Hè? Of een bedrijf. Of een NGO die met de transitie te maken heeft. Of die daar een belangrijke rol in hebben. Dan hangt het heel erg af van hoe je het gesprek gaat beginnen. Op het moment dat je aan de boer vraagt van waar loop je allemaal tegenaan in de praktijk. Nou, dan krijg je een hele waslijst waar die problemen mee heeft. Vergunningenverleningen die niet werken, dit en dat. Maar op het moment dat je de vraag stelt van wat drijft jou nou in je dagelijkse leven. Dan krijg je een heel ander gesprek. Dan zeggen ze ja, maar ik heb mijn boerenbedrijf zit hier al generaties. Dus wij weten als geen ander hoe wij hier voor de omgeving en voor de natuur moeten zorgen. Mm-hmm. En dan kom je bij de kernwaarden. Wat vinden ze belangrijk? Hè? Het zorg dragen voor de omgeving, voor de natuur, voor hun dieren. En dan kun je een gesprek gaan voeren over gedeelde waarden. En dan, ik denk dat dat een heel belangrijke...
Ja, het zit wel in gedeelde waarden die je dan...
Ja, en dat is volgens mij heel hard nodig in een gepolariseerde samenleving waar we nu in zitten. Dat je veel meer het gesprek gaat voeren over die gedeelde waarden. En dat je op zoek gaat naar dat verbindend verhaal. Waar kunnen we samen mee aan de slag?
Waar ik dan wel meteen aan moet denken... We kennen een beetje de macht van de agrireuzen. Zijn die ook betrokken geweest bij dit onderzoek? En heb je het ook gehad over gedeelde waarden met deze partijen?
De agri-reuzen, kun je even toelichten?
Ja, dat zijn de hele grote partijen met heel veel macht. Die zorgen voor alle toelevering van boeren. En ook het afval van boeren van alles wat boeren nodig hebben.
Veevoederbedrijven.
Banken
misschien ook?
Banken niet helemaal volgens mij. Nee.
Nou, die grote partijen zitten niet in ons consortium structureel. Maar er zijn wel heel veel linken met individuele leden en de onderzoekers in het consortium met deze mensen. Maar toevallig hebben we binnenkort, volgende week hebben we een gesprek met onze begeleidingscommissie, onder andere van het MWH en een heel aantal van de onderzoekers. Om te kijken op welke manier we nog ver met onze inzichten, zeg maar, over de hele breedte van het MWA-programma nog verder in gesprek kunnen gaan. En dialoogsessies, zoiets als wat Patrick zegt over die gedeelde waarden en ook over het punt aan de horizon, mm-hmm, waar we ons naartoe bewegen. In hoeverre we die met elkaar kunnen gaan voeren. En daar gaan we dus nog een planning van maken. Want kijk, de rol van zulke grote agro-reus is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus als zij een klein beetje tweaken een bepaalde meer duurzame kant op, dan heeft dat best wel veel impact.
Ja,
maar er zijn ook bij transities zijn ook verliezers. En dat is ook denk ik heel belangrijk om dat heel goed in beeld te brengen. Dingen die we moeten afbouwen bijvoorbeeld, of verminderen of uitfaseren. En ja, daar zijn ook economische belangen bij betrokken. Dus het is best een spannend en ook politiek getint domein daarmee.
Ja, nu zijn jullie allebei ook lector, hè, aan universiteit, hogeschool. Resultaten en onderzoeksuitkomsten die je uit de MWA hebt, spelen die dan nog een rol in de colleges en dergelijke die je geeft?
Ja, zeker, tuurlijk. Ja, natuurlijk. En we betrekken ook studenten bij delen van de onderzoeken.
Mm-hmm.
Dus sommige studenten zijn bijvoorbeeld betrokken bij afstudeeropdrachten die in de context van dit MWA-programma worden opgezet. Bijvoorbeeld op dit moment zijn er twee groepjes in opdracht van mijn lectoraat. Die werken aan narratieven voor een duurzaam voedselsysteem. Dus welke verhalen vertellen wij over waarom een duurzaam voedselsysteem wel of juist niet zou kunnen? Er zijn heel dominante verhalen die we elkaar vertellen, argumenten die we de hele tijd aanhalen, die eigenlijk het moeilijker maken om naar zo'n duurzaam voedselsysteem toe te bewegen. Bijvoorbeeld, ja, extensievere productie, dat is niet mogelijk, want dan gaat de productiviteit omlaag en we moeten gezien de groeiende
bewering... Even toelichten wat extensieve productie is, voor de luisteraars die het niet kennen.
Extensieve productie is eigenlijk meer natuurelementen in voedselproductie. Dus bijvoorbeeld met stroken teelt of met bloemrijke akkerranden. Of agroforestry met bomen en combinaties van meerjarige en eenjarige gewassen. Bijvoorbeeld er zijn allerlei vormen van extensievere landbouw.
Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de intensieve veeteelt bijvoorbeeld.
Ja.
Dat je op een heel klein oppervlak 100.000 koeien zet. Zoals ik laatst in de documentaire Food for Thought.
Ja.
Een goede documentaire.
tegen trouwens.
Ja. 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 Nee, je ziet nu een ontwikkeling richting regeneratieve landbouw. En regeneratief betekent dat je opnieuw weer gaat opbouwen. En het gaat niet alleen maar over economisch, dat je een goed economisch verdienmodel hebt, maar ook dat je waarde creëert op sociaal en op ecologisch vlak. Hè. Dus boeren die met een nieuwe vorm van duurzame landbouw ook een bijdrage leveren aan biodiversiteitsherstel en een betere waterkwaliteit en een betere bodemkwaliteit. Want daar begint het wel, hè, een gezonde bodem. En dan krijg je ook gezonde voeding en gezonde producten van.
Ja,
ja, en om op die vraag terug te komen. Wij proberen onze studenten daarvoor op te leiden. Die nemen we op de eerste plaats mee in het onderzoek. Hè, want dat doet de HBO. Daar staat praktijkrelevant onderzoek en praktijkrelevant onderwijs heel kort bij elkaar. Omdat onze studenten gewoon meewerken in het onderzoek in de praktijk. Hoe wij dus met partijen samen om tafel gaan zitten. Om die voedseltransitie in dit geval voor elkaar te krijgen.
Ja.
En dat vergt ook niet alleen kennis, maar ook echt vaardigheden training. Hè? Dus dat ze vanuit een systeembril leren kijken. Communicatieve vaardigheden van hoe ga je met andersdenkenden in gesprek. Dat zijn gewoon belangrijke vaardigheden die we onze studenten proberen mee te geven.
Ja. Ja. Wat zijn eigenlijk die verschillende narratieven die jullie elkaar proberen te vertellen, waar je het misschien niet altijd over eens bent?
Er zijn eigenlijk heel veel narratieven en vooral heel veel narratieven die maken dat dat transitie naar een ander soort voedselsysteem eigenlijk niet gaat lopen of die transitie eigenlijk tegenhouden. Bijvoorbeeld, we hebben juist hele intensieve, effectieve voedselproductie nodig, want extensievere voedselproductie, bijvoorbeeld meer regeneratief, meer in combinatie met allerlei vormen van natuur en voedselproductie samen, die heeft veel minder productie, veel minder opbrengst. En we hebben juist meer opbrengst nodig als je kijkt naar de groeiende wereldbevolking. En dat zijn allemaal vrij hardnekkige verhalen die we elkaar voorhouden. En die maken dat we dus niet ruimte in ons hoofd krijgen of ruimte in onze werkzaamheden om te kijken naar alternatieve vormen van voedselproductie. En het is belangrijk om die narratieven te bestuderen, zeg maar. Om te kijken welke andere soort van narratieven kun je daar tegenover stellen. En een ander soort narratief die je daar tegenover kan stellen is dat omdat we die planetaire grenzen zo erg aan het overschrijden zijn met onze manier van productie en consumptie, moeten we naar bijvoorbeeld veel meer plantaardige voeding gaan. En dan krijg je een heel ander soort productiesysteem wat je nodig hebt. En dat zou ook heel makkelijk extensiever kunnen zijn dan nu.
Wat zie je in de jaren dat jullie werkzaam zijn in de sector het narratief veranderen?
Wel bij de jeugd. En dat maakt het eigenlijk zo leuk om met studenten en met de nieuwe generatie te werken. Daar zitten gewoon heel veel mensen, die hoef je echt niet meer uit te leggen dat er klimaatverandering is. Of dat die willen al veel sneller onderdeel zijn van de oplossing. En dat maakt het ontzettend leuk. Die vliegen al niet meer, die kopen tweedehands kleding, die zijn al lang vegan of tenminste vegetarisch. En die hebben al zo'n andere mindset. Die willen natuurlijk regeneratief gaan productie maken. En die zijn ook vaak bijvoorbeeld nieuwe boeren. Die niet de klassieke bedrijfsopvolgers zijn. Maar die een eigen bedrijf starten. En daarom is ondernemerschap bij ons. En ook denk ik bij jullie, Patrick, ook een heel belangrijk onderdeel van ons curriculum. De HAS en op andere hogescholen. Juist om dit soort nieuwe boeren eigenlijk op te leiden. Die het op een hele andere manier gaan doen.
Ja, en ze staan daar ook voor open. Want ik herinner me nog, hè, vroeger toen ik jong was, al die boerenzonen bij mij uit het dorp, die gingen allemaal naar de HAS in de bos.
Ja.
En zie je dat ze daar ook voor openstaan? Want ik kan me voorstellen dat misschien van huis uit ook niet altijd zo meegegeven wordt.
Nee, dat is best een spannende.
Ja.
Ja, dat is heel erg spannend. Dus je ziet, daar heb je ook aparte opleidingen voor. We hebben bijvoorbeeld één opleiding op de HAS, die is echt heel erg gericht op die hele transitieagenda. Maar de gewone reguliere opleiding op veehouderij en tuinbouw en zo, die hebben we ook. Want ook daar moet verduurzaamd worden. En dat is ook een belangrijk onderdeel om het huidige systeem, zoals we het nu doen, nog steeds duurzamer te maken. Dus ook die opleidingen hebben heel belangrijk bestaansrecht.
Ja, en zie jij dat ook in Maastricht bijvoorbeeld? Of in Holland?
Ja,
dat is trouwens een heel eind uit elkaar.
Ik zie wel dat een van de meest hardnekkige narratieven die je ziet veranderen, niet alleen bij de jeugd, maar ook bij heel veel partijen die in het voedselsysteem bezig zijn om te laten zien dat het anders kan, is dat we eigenlijk een soort van, heel veel mensen verwachten van de ander dat ze een homo economicus zijn. Nou, gebruik ik een lastige term. We verwachten van de ander dat hij een hyperrationeel individu is die rationele afwegingen maakt en alleen aan zichzelf denkt.
Ja.
Terwijl het eigenlijk volgens de wetenschap helemaal niet zo is. Zo zitten we niet in elkaar. Je ziet dat besef dat mensen ervan uitgaan, oké, wacht, ik heb de ander nodig om met elkaar te gaan samenwerken. En dat is op basis van gedeelde waarden waar niet alleen maar het economische belang voorop staat. Dat zie ik bij heel veel studenten veranderen, maar ook bij heel veel partijen met wie we werken in het voedselsysteem. Van boeren die laten zien dat het anders kan. Met de ambtenaren die wij werken, die werken vanuit een veel bredere waardeoriëntatie. Mm-hmm. En dan zie je steeds meer vorm krijgen. Er is een hele grote brede onderstroom in Nederland die al laat zien dat het anders kan. Dus je ziet echt dat daar een verandering van het narratief gaande is. Het is nog geen mainstream, hè? Dat is onderdeel van die transitie, omdat dat narratief gewoon ook eigenlijk de normaal gaat worden. En daar zitten we middenin.
Maar waarden en waarden liggen onder een narratief of meerdere narratieven. Zou je nou kunnen zeggen dat jullie tot ontdekking zijn gekomen? Dat vertelde jij dat, Frederik. Elkaar niet overtuigen van je eigen narratief, maar onderzoeken, hè, verschillende narratieven. Zouden moeten komen tot een gezamenlijk narratief om te komen tot een duurzaam voedselsysteem, of kunnen narratieven gewoon naast elkaar bestaan?
Narratieven kunnen absoluut wel naast elkaar bestaan, maar ik denk wel dat het heel goed zou zijn voor Nederland om te komen tot een soort van toekomstbeeld over wat nou een duurzaam voedselsysteem is voor Nederland. En dat bestaat tot op heden niet. En er zijn alleen heel veel manieren om daar te komen. Zowel het extensieve spoor, het intensievere spoor, maar ook allerlei alternatieve vormen van voedselproductie, bijvoorbeeld. In telen zonder daglicht, hè, in die teeltcellen bijvoorbeeld. Of kweekvlees of andere vormen van cellular agriculture, zoals dat heet. Dat zijn allemaal routes die belangrijk zijn, ook voor Nederland. Dus ik denk wel dat het goed is om te komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld. Een verbindend verhaal.
Is dat ook een gezamenlijke toekomstvisie?
Ja. Ja.
En zou iemand dat moeten... De wetenschap kan geen visie opleggen of zo. Zou dat ergens anders vandaan moeten komen? Kan dat wel?
Kan zeker. Ja? Waarom niet? Wetenschappers mogen ook normatief zijn.
Zeker. Ja. De toekomst is altijd eigenlijk in zekere zin normatief.
Ja. Ja. En daar is ook gewoon een keiharde onderbouwing voor. Dus er zijn heel veel studies. Ja. We maken heel weinig gebruik van disciplines die eigenlijk laten zien van hoe wij goed kunnen samenwerken. Vanuit de medische wetenschap weten we dat gezonde voeding belangrijk voor ons is. Contact met de natuur is stressverlagend, weten we allemaal. Uit de ecologie weten we hoe een ecosysteem goed functioneert. Ja. En dat er geen oneindige groei mogelijk is. We weten zoveel, alleen gebruiken we dat niet in hoe wij onze samenleving inrichten en organiseren. Nee. Alleen als je dat wel gaat gebruiken, dat soort inzichten, dan kom je al heel snel bij een verbindend verhaal.
Ja.
En het gaat over het herstel van verbindingen. De relatie tussen mens en natuur is daar een voorbeeld van. En dat we de natuur keihard nodig hebben om heel veel van onze huidige problemen op te kunnen lossen. Dus dat verbindende verhaal is er wel. Alleen wordt dat niet gepropageerd als je naar de televisie of de radio luistert. Nee. En je hoort de populistische politici praten. Ja. Die nog vasthouden aan de status quo bijvoorbeeld.
Wie heeft hier een rol in dan? Om dat, zeg maar, die visie meer te verbreiden. Is dat de Rijksoverheid?
Ja. Hoe gaan we dat veranderen?
Ja, hoe gaan we dat veranderen?
Nou, het zou heel mooi zijn om zo'n verbindend verhaal heel nadrukkelijk op de agenda te zetten. En heel nadrukkelijk ook uit te dragen en ook op te halen en te bouwen met participatie van heel veel verschillende partijen. Niet alleen die grote agrireuzen, maar ook allerlei andere partijen. Want ik heb laatst een boek gelezen van... dat ging over de waarheid. Och, ik ben even de auteur vergeten. Maar die had een hele mooie uitspraak. Die zei, als de toekomst geen goed en verbindend verhaal heeft, dan bepaalt het verleden waar we naartoe gaan. En eigenlijk zie je dat heel duidelijk terug. En op dit moment is het verleden, en dat stond ook in het boek, het verleden biedt geen duurzaam toekomstperspectief. Dus dan zit je een beetje in zo'n catch-22. Want er is geen goed verhaal waar we allemaal naar verlangen. Een toekomstbeeld waar we graag bij willen horen. En dan wordt het focus gezet op al die dingen die we moeten afbouwen of uitfaseren. Komt er heel veel weerstand. En dan komt er een hele politieke lastige situatie. En zeker in verkiezingstijd. Ja. En wat je nu ook ziet in Europa. En daar komen we eigenlijk met elkaar niet verder mee. Dus daarom is zo'n verhaal echt wel heel belangrijk.
Ja, ik ben ook zo'n boek aan het lezen. En het gaat van de verbeeldingskracht ontbreekt ons eigenlijk om die toekomst te verzinnen.
Ja, volgens mij is dat hetzelfde boek.
Zou zomaar kunnen.
Oh. Ja. Maar daarom is het ook belangrijk om ook voorbij de politieke waan van de dag te kunnen denken. En dat kun je met name terugvinden in de collectieve kracht van de samenleving, zoals ik het zelf altijd noem. Er zijn heel veel partijen bezig om die transitie voor elkaar te kunnen krijgen. Mm-hmm. Dat is niet alleen de overheid. Hè. Want ik maak ook een onderscheid tussen politiek en overheid. Er zijn heel veel ambtenaren die vooruit willen. Die zien ook dat we keihard vastlopen. Maar dat zie je ook bij NGO's, bij de boeren zelf, bij burgers. En ik denk dat het verbindende verhaal, waar je als burger een bijdrage aan wil leveren, waar je enthousiast van wordt, dat wenkend perspectief, dat is aanwezig. Alleen heb je meer transformatief leiderschap nodig, mm-hmm, van allerlei partijen. Of het nou vanuit de wetenschap is, of vanuit het bedrijfsleven, of vanuit de overheid.
Ja.
Dat verhaal zou veel meer naar voren gebracht mogen worden. En dat je daar gezamenlijk ook een gesprek over hebt. En volgens mij is dat de beste antiserum tegen polarisatie in de samenleving.
Ja. En volgens mij zit het ook een beetje in het eindresultaat van jullie programma. Hè?
Ja.
Aan wie bieden jullie uiteindelijk die resultaten aan, als die er zijn?
Iedereen die daarmee aan de slag wil.
Ja? Maar niet bijvoorbeeld specifiek de overheid bijvoorbeeld.
Je hebt, je hebt natuurlijk een spreekbuis nodig die straks jullie resultaten oppakt en daarmee aan de haal gaat, om het zo maar te zeggen.
Ja, nou, daar hebben we een aantal sessies voor belegd met verschillende soorten stakeholders. De overheid, zeker het ministerie van Landbouw, is een van de belangrijke stakeholders ten aanzien van het beleid. Maar we zijn ook bezig met het vormgeven van een soort groot eindsymposium ergens in maart volgend jaar. Waarbij we eigenlijk niet als een eindsymposium waar wij op het toneel allemaal staan uit te leggen wat we allemaal ontdekt hebben. Maar dat dat ook een soort doorstart is of een opstart voor een aantal transitiepaden of een aantal activiteiten die gedaan worden. Mm-hmm. Juist in samenwerking met al die partijen die er al mee bezig zijn. En een van die lijnen is bijvoorbeeld regionale voedselsystemen of korte ketens of verbondenheid van producenten en consumenten in hun eigen lokale omgeving, gebiedsgerichte aanpak en zo. En daar gebeurt zo ongelooflijk veel op dat het heel leuk is en belangrijk om die lijn ook door te zetten.
Als je nou een wens uit zou mogen spreken wat dat betreft, wat zou je dan willen?
Een wens op het gebied van impact.
Ja.
Dat de balans tussen wetenschappelijk impact en maatschappelijke impact zeker 50-50 is en misschien wel iets meer overhelpt naar de maatschappelijke impactkant. Dus dat de resultaten en inzichten uit ons project echt op een brede manier worden gedeeld en leiden tot inspiratie en activatie van stakeholders.
En zou je zeggen, heb jij ook nog een wens in dat kader?
Een wens, ja. Ik word gedreven door het herstel van verbindingen. Dus de relatie, mm-hmm, mensen-natuur herstellen. Want we zitten nu in een doodlopend spoor in mijn optiek. Dus ik zou hopen, en ik zie het ook gebeuren. Dus dat maakt mij dus ook hoopvol en optimistisch. Dat mensen de handen in elkaar slaan om de problemen aan te pakken. En te laten zien dat het echt anders kan.
Ja, want hè, wat we eigenlijk ook wel min of meer constateren, je hebt ook een spreekbuis nodig of je hebt iemand die ermee aan de haal gaat. Is er dan iemand waarvan je denkt, nou, als die het nou eens op zou pakken, dan hebben we weer een flinke slag geslagen.
Dick Schultz misschien?
Ah, kijk.
Ja. Hij staat bekend als een verbinder, hè? Je mag het hopen.
Ja. En heb jij misschien iemand anders in gedachten?
Het beleid zou wel heel goed zijn, want ik denk dat de rol van de overheid wel een hele belangrijke is om een aantal dingen op te bouwen, af te bouwen of om te schakelen, zeg maar. Dus graag de overheid.
Ja, ja, en hoe hoger, hoe beter, bij wijze van spreken.
Ja, precies.
Ja. Ja,
mooi.
Nou ja, wat wel misschien wel interessant is om te benoemen, wat blijkt uit het onderzoek van het NWA, is dat wij eigenlijk voor elke partij proberen te duiden welke rol zij kunnen oppakken om die transitie te versnellen.
Okay.
Nou, dat doen we ook met overheden. Zo werken wij gewoon een heel pakket uit van draaiknoppen voor gemeentes, voor provincies, voor het ministerie ook. Ja. Ook voor natuurmonumenten en andere groene NGO's. Van welke rol kan je oppakken? Voor LNV hebben wij bijvoorbeeld gekeken van, nou, wat zijn nou eigenlijk alle maatregelen die zijn voorgesteld in het landbouwakkoord? Ja. En waar zit dan een hoge mate van consensus in? Hè? Van waar zijn bijna alle partijen het eigenlijk wel over eens?
Ja.
We weten dat het landbouwakkoord geklapt is. Maar eigenlijk waren ze het eigenlijk al voor 90% of 95% van de maatregelen waren ze het eens. Dus dat biedt wel handelingsperspectief, ook voor het ministerie. Dus achter de schermen gebeurt er heel veel om daarop door te bouwen. En dat het om politieke redenen geklapt is, dat is een ander verhaal. Daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Maar er is ook heel veel gedeelde basis op gedeelde waarden en gedeelde maatregelen waar we op door kunnen pakken.
Ja. Als ik nou samenvat, hè, het programma, tenminste de resultaten in ieder geval, dat er die komen in ieder geval met een blik van het duurzame voedselsysteem van de toekomst, maar ook wie welke rol kan oppakken. Ja. Dat je zou kunnen. Dat is natuurlijk heel mooi om te horen. Dus ik ben ook benieuwd naar de resultaten. Jullie weten, deze podcast is ook om luisteraars te inspireren. In ieder geval te informeren, maar ook te inspireren. Dat ze zelf ook nog misschien een stapje in dat voedselsysteem kunnen doen. Heb je dus zelf een oproepje voor de luisteraar?
Wat de luisteraar kan doen om te werken aan zijn duurzaam voedselsysteem? Zeker, zeker. Je eigen voedingspatroon. Gewoon meer plantaardig en minder dierlijk. Dat helpt gewoon geweldig. Minder voedselverspilling ook. Gewoon gebruik die dingen, klikjes. Je kan altijd nog quiche maken met alle restjes. Maar wat ook belangrijk, wat ik zelf belangrijk vind en wat we zelf nu ook doen, is een soort rewilding heet het. Of het wild maken van je eigen tuin of je balkon of je een plekje buiten wat je hebt. Wij zijn bijvoorbeeld een paar jaar geleden gestopt met grasmaaien. Dat is een gazonnetje. Dat is een beetje zo'n saai ding wat je elke keer moet grasmaaien. We zijn mee gestopt. En het is onbegrijpelijk wat daar aan en bloemen komen en waar allemaal vlinders op afkomen en allerlei beestjes en zo. Dus kleine rommelhoekjes in je tuin, als je een tuin hebt, is gewoon geweldig om die aan de natuur terug te geven als het ware. En dan gewoon te verbazen wat er gebeurt.
Mooi, heel dankjewel. Leuk.
En jij, Patrick?
Ja, ik zou mensen willen stimuleren om vanuit je eigen kracht en je positie, eigen mogelijkheden die je hebt, dat is voor iedereen anders, om te kijken wat je in je eigen omgeving voor een waarde kan creëren, hè, om zo'n transitie mogelijk te maken. Dat gaat eigenlijk vooral over je binding met je sociale en met je natuurlijke leefomgeving. En welke rol kun je daarin oppakken? Hè? En dat kan bijvoorbeeld dat je mede-eigenaar wordt van je eigen lokale voedselsysteem. Er zijn hele mooie voorbeelden van in Nederland. Kijk naar Herenboeren, Land van Onze-achtige initiatieven. Voedselbossen waar je als omwonende ook mede-eigenaar kan van worden. Kun je mee financieren, mee helpen, je eigen groentepakketten gaan ophalen. Ja. En dat brengt mensen wat korter bij de natuur en ook bij je eigen voedselproductie. En er zijn zoveel mooie voorbeelden van in Nederland. Dat iedereen in Nederland daar ook een mooi voorbeeld voor kan vinden. Om de hoek bij wijze van spreken.
Ja, dus eigenlijk doe dat wat mogelijk is binnen je eigen cirkel van invloed.
Zeg maar. Ja. Ja, zeker.
Nou, ik vond het een fijn gesprek. Ik snap het ook weer wat beter. Dankjewel.
Ja. Hey, Frederik Praasdrink en Patrick Huntjes, dank jullie wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Heel graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Nieuwe afleveringen met andere inspirerende gasten niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast.